Gemeente, voorafgaand aan deze dienst de mededelingen van uw kerkenraad. Op Deo Valente donderdagmorgen 25 mei, Hemelvaartsdag, hoopt om 9:30 dominee D. Breuren u voor te gaan. En op Deo Valente zondagmorgen 28 mei hoopt ook dominee Breuren u voor te gaan in de morgendienst. En in de avonddienst dominee C. Boele uit Oud-Beierland. In die morgendienst vindt dan de bevestiging van ambtsdragers plaats. De collecten zijn in deze dienst in de eerste rondgang bestemd voor een bijdrage aan de zorginstellingen. De tweede rondgang is voor de kerk. En de derde bij de uitgang is eveneens bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 47 samen het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog en het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Psalm 47 vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen wij samen uit Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En ook het vierde vers. U heeft de Heer wie het nooit berouwt gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil. Mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren. 1 en 4 van Psalm 110. Over de hele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen vanavond Gods heilig woord en we doen dat in het Oude Testament, in het Bijbelboek Exodus. En wij lezen samen uit hoofdstuk 28, de versen 15 tot en met 30. De schriftlezing is uit Exodus 28, de versen 15 tot en met 30. En daar geeft God aan Mozes de beschrijving en de instructies om de kleding voor de priesters te maken, met name ook de hoge priester. Ge zult ook een borstlap van het gericht maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk van de efod zult ge maken van goud, hemelsblauw en purper, en scharlaken en van fijn getwerend linnen zult gij hem maken. Vierkant zal hij zijn en verdubbeld, een span zal zijn lengte zijn en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen, een rij van sardis, een topaas, een karbonkel, dit is de eerste rij, en de tweede rij van een smaragd, een saffier en een diamant, en een derde rij, een hyacint, agaat en amethyst, en een vierde rij van een turquoise en van een sardonyx en een jaspis. Ze zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. En deze stenen zullen zijn met de 12 namen van de zonen van Israël, met hun namen. Zij zullen als zegels gegraveerd worden, elk met zijn naam. Voor de 12 stammen zullen ze zijn. Je zult ook aan de postlap gelijk eindigende ketentjes van gedraaid werk uit louter goud maken. Je zult ook aan de postlap 2 gouden ringen maken. En je zult die 2 ringen aan de 2 einden van de borstlap zetten. Dan zult gij de 2 gedraaide gouden ketentjes in de 2 ringen doen aan de einden van de borstlap. Maar de 2 einden van de 2 gedraaide ketentjes zult gij aan de 2 kastjes doen. En gij zult ze zetten aan de schouderbanden van de efod, recht op de voorste zijde van die. En gij zult nog 2 gouden ringen maken. En gij zult ze aan de 2 einden van de borstlap zetten, inwendig aan zijn rand die aan de zijde van de efod zijn zal. Nog zult gij 2 gouden ringen maken en die gij zetten zult aan de 2 schouderbanden van de efod beneden aan de voorste zijde tegenover zijn voegen, boven de kunstelijke riem van de efod. En zij zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efod opwaarts binden met een hemelsblauw snoer, dat hij op de kunstelijke riem van de efod zij. En de borstlap zal van de efod niet afgescheiden worden. Alzo zal Aaron de namen van de zonen van Israël dragen aan de borstlap van het gericht, op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere, geduriglijk. Gij zult ook in de borstlap van het gericht de Urim en de Tumim zetten, dat zij op het hart van Aaron zijn als hij voor het aangezicht van de Heere ingaan zal. Alzo zal Aaron dat gericht van de kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen voor het aangezicht van de Heere. Tot zover de schriftlezing. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Laten wij samen bidden. Heere, koning van de kerk, bruidegom van uw bruidskerk. Aan de avond van deze zondag zijn we samengekomen in dit huis van woord en gebed. U heeft ons hier samengebracht en wij zeggen uw grote naam dank daarvoor. Het is een blijk van uw gunst, een blijk van uw trouw, een blijk van uw genade, van uw zoekende zondaarsliefde, dat we ook deze avond als gemeente samen mogen zijn met wellicht ook gasten in ons midden, om onder de verkondiging van het evangelie te zijn. Nog altijd gaat u door met dat werk waarmee u begonnen bent in het paradijs, toen u Adam en Eva riep: Adam, waar zijt ge? U gaat nog altijd door met de verkondiging van dat evangelie waar u, Heer Jezus, opdracht toe gaf, vlak ook voordat u opvoer naar de hemel. U gaat nog altijd door met dat werk dat uw Heilige Geest over het rond van de aarde is gaan doen na de uitstorting op de Pinksterdag. Om één heilige, algemene, christelijke kerk te verzamelen uit allerlei volkeren en talen en geslachten en naties. En Heere, wij zeggen u dank dat dat ook vanavond toch op een bijzondere manier ook beleefd mag worden. We hebben het zojuist beleden met elkaar, met die aloude belijdenis, dat wij dat ook geloven, één heilige, algemene christelijke kerk. Maar als u het dan ook geeft, dat we als kerkverbanden dat ook mogen beleven, dan zeggen wij u daarvoor dank. Dat openingen gevonden zijn om ook voor elkaar en elkaar te mogen dienen met het woord waarmee u ons wilt dienen. En zo dragen we vanavond ook de beide kerkverbanden aan u op. Wilt u wonen en werken met uw Heilige Geest en door uw woord, en onze kerkverbanden ook tot zegen stellen in de samenleving. En dat ook juist hiervan, als we zo bij elkaar ook op de kansel mogen staan, een getuigenis ervan uit laten gaan dat u in die ene hoge priester uw volk verzamelt vanuit allerlei geslachten en allerlei volkeren en ook vanuit allerlei kerkverbanden. En dat we dat zo dan ook met elkaar mogen beleven in het jaar waarin we de reformatie mogen herdenken, dan zeggen wij u dank. Maar heren, het gaat niet over ons in de dienst. Het is wel om ons te doen, ook in deze dienst. En daarom bidden wij om het werk van uw Heilige Geest in de bediening van dat evangelie. Schenkt u op de kansel dan ook de woorden die u wil dat gesproken zullen worden. En als dat woorden moeten zijn van wakkerschudden, van waarschuwing, van vermaning, laat dat dan door uw geest zo worden uitgewerkt en ingedragen in die harten die ook wakker geschud moeten worden. En als dat woorden moeten zijn van vertroosting en van bemoediging en van voeding voor het geloof, laat uw geest dat dan toch zo werken dat uw volk ook hier in deze gemeente, ook hier vanavond onder de bediening van het evangelie, gevoed mag worden. Ja, dat alles in deze dienst op uw eer mag uitlopen. Ons luisteren, ons spreken, ons begeleiden van de lofzangen, ons zingen, ons uitreiken van de gaven, ook straks dat we dat in geloof mogen doen en in dankbaarheid voor wat u ons schenkt, ook aan allerlei gaven en middelen in ons dagelijks bestaan. Onze gebeden. Heren, dat het voor u tot verheerlijking mag dienen. Zoals die hoge priester kwam in het heilige om de dingen te doen die bij u te doen waren, opdat uw eer aan het licht zou komen, opdat uw recht gedaan zou worden, maar opdat het tot zegen en tot heil van het volk zou zijn. En zo bidden we of u zelf in ons midden zou willen zijn. En we pleiten op die belofte die u daarvoor gegeven hebt, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn. Heere, doe het omwille van uw woord. Doe het omwille van uw eigen belofte gedaan aan uw zoon, dat als hij zijn ziel gesteld zou hebben tot een rantsoen voor velen, hij ook een volk zou hebben dat zeer gewillig zou zijn. Want als u het om ons zou moeten doen, heren, dan kan het niet. Dan zou u ons vanavond voorbij moeten gaan. Want wij kunnen niet tot u naderen uit onszelf. En wij hebben in ons niets van verdiensten waardoor wij voor u zouden kunnen bestaan. We zijn ook in deze dingen afhankelijk van dat werk van de grote hoge priester, uw zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u ons dan aanzien in hem en ons om zijnentwil zegenen met alle geestelijke zegeningen die nodig zijn. Samen bidden wij voor ons land, ons volk, voor onze regering. Heren, nu de formatie vastgelopen is, bidden wij u met des te meer klem, schenkt u ons een regering waar meer geluisterd zou worden naar uw woord en naar uw getuigenis. En dat ons land toch bestuurd zou worden op grond van uw woord en van uw wet. Dat zou toch tot eer van u zijn en tot heil van onze samenleving. We dragen onze koning en koningin aan u op en de taak die zij hebben. Geef dat zij ons land en volk ook voor mogen gaan in de kennis van wat het is om te buigen voor de koning der koningen. Zegen wereldleiders die zoveel macht hebben gekregen dat hun beslissingen en hun besluiten duizenden, miljoenen mensen aangaan. Heere, geef hen wijsheid van boven. We mogen dat geloven, Heere, dat u dwars door alles in deze wereldgeschiedenis heen werkt naar de voltooiing van uw koninkrijk. Wilt u in dat plan dan wereldleiders gebruiken, opdat er vrede zou zijn en uw kerk daarin kan gedijen? We bidden voor uw kerk die vervolgd wordt, verdrukt wordt. Wilt u deze christenen ondersteunen en sterken en hen vasthouden in het geloof en hen bemoedigen? We bidden ook voor hun vervolgers en verdrukkers. die niet beseffen tegen wie zij strijden. Bekeer hen, Heere, voordat zij u zullen ontmoeten en ontdekken tegen wie zij zich altijd verzet hebben. We bidden voor Israël, uw oude bondsvolk. Laat ook daar het evangelie zou mogen doorklinken, zodat gezien mag worden dat de Messias die zij nog altijd verwachten gekomen is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden op zendingsvelden, daar waar uw evangelie verkondigd wordt in evangelisatieposten, door de dienst van barmhartigheid. Heere, wij bidden het, ook in deze dienst, laat uw koninkrijk komen. Maranatha, Heere Jezus, kom. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 43 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 43, vers 4 en vers 5. Na de prediking willen we samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Psalm 68, vers 9. En Gods woord mag vanavond bediend worden vanuit Exodus 28. En dan luisteren we samen naar het 29e vers. Exodus 28, vers 29. Alzo zal Aaron de namen van de zonen van Israël dragen aan de borstlap van het gericht op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere, geduriglijk. Geliefde gemeente, het gaat in de tekst en in dat gedeelte wat we samen gelezen hebben om de hoge priester. En meer nog om de kleding van de hoge priester. Priesters, hoge priester, waarom waren die er eigenlijk? En waar komen die eigenlijk vandaan? Wel, priesters zijn een gave van God aan het volk Israël. En de hoge priester is ook een gave van God. Hij was degene die God aangewezen had, die voor zijn aangezicht mocht dienen en het volk mocht vertegenwoordigen. En waarom was dat nou een gave van God aan dat volk? Wel, de Israëlieten konden niet zomaar met God omgaan. Een Israëliet kon niet zomaar tot God naderen. Dat ging niet meer. En dat kon niet meer sinds de gebeurtenis in dat paradijs, waar dat voor de zondeval nog wel mogelijk was. Adam en Eva, zo weten we, konden met de Heere omgaan in het paradijs. Ze hoorden hem aan de wind overdag door de toppen van de bomen. Ze konden voor zijn aangezicht wandelen zonder schrik. Maar na de zondeval, nadat ze moedwillig God de rug hadden toegekeerd en ze uit het paradijs gestuurd waren door God vanwege hun zonde en schuld, konden ze niet zomaar meer tot God naderen. Daar stond die engel met dat vurige zwaard die de toegang tot het paradijs versperde. De band met God was gebroken en dat volk Israël kon niet zomaar tot God naderen. God is een verterend vuur. En sindsdien is er een tussenpersoon nodig. Is er iemand nodig die tussen God en het volk kan staan, waarvan God gezegd heeft, deze sta ik toe dat hij tot mij nadert om voor het volk te spreken. En deze is het die ik tot het volk zend om namens mij te spreken. En nou gaat het in Exodus 28 om de kleding die die hoge priester moet dragen als hij dienst doet in het heiligdom. Thema voor de preek is ook de hoge priester in het heiligdom. We letten in de eerste plaats op de persoon, de tweede plaats op die kleding. En eigenlijk komt dat dan samen in het derde punt, de troost van deze hoge priester. Dus de hoge priester in het heiligdom, de eerste gedachte, de persoon van de hoge priester, de tweede gedachte, de kleding van de hoge priester en in de derde plaats de troost van die hoge priester. De eerste hoge priester die de Heere had aangewezen was Aaron geweest. Aaron werd door de Heere geroepen tot die taak. Ja, in Genesis horen we nog van een andere hoge priester, een bijzondere hoge priester, die ook door God aangesteld was om dienst te doen, Melchizedek. Maar in het volk Israël werd Aaron als eerste de hoge priester. En dan mag Aaron niet zelf bedenken wat hij aantrekt als hij het heiligdom binnengaat. Priesters mogen niet zelf hun kledingkeuze bepalen als zij voor Gods aangezicht verschijnen in de tabernakel. Maar dat beschrijft de Heere heel nauwkeurig. En dat moet heel nauwkeurig ook gemaakt worden volgens dat patroon wat de Heere heeft uitgedacht. Want in de kleding van die hoge priester zit ook een prediking. Maar allereerst die persoon zelf. Als Aaron dan ging om dienst te doen in de tabernakel, als hij tot God nadert voor het volk, en als hij tot het volk nadert namens God, dan was dat een indrukwekkend gebeuren. Dan stond het volk daar in de voorhof en dan zagen ze die hoge priester, dan hoorden ze hem voorbij lopen, want er aan dat kleed waren ook belletjes gemaakt. En dan zagen ze hem het heilige ingaan, dat voorhangsel ging opzij en dan verdween de hoge priester daarachter om dienst te doen terwijl het volk toeziet. En het volk wat daar staat beseft het, wij kunnen niet met hem mee. Wij zijn niet toegestaan om achter dat voorhangsel binnen te gaan in het heilige. En ze beseffen het, die Israëlieten. Hij gaat daar voor ons. En wat gaat hij dan doen? Nou, in hoofdzaak doet de hoge priester drietal dingen. Hij heeft geofferd voor dat volk. En hij heeft dat bloed opgevangen en hij gaat met dat bloed waarin hij ook zijn handen gedoopt heeft om dat aan de horens van het altaar te strijken. Hij gaat met die bebloede handen en die schaal met bloed het heilige binnen. En wat gaat hij daar dan doen? Dan gaat hij daar bidden. Hij heeft daar van die kolen van het brandofferaltaar meegenomen en hij neemt van de tafel van de toonbroden ook het reukwerk wat daar ligt. En hij loopt door naar dat gouden reukofferaltaar om daar dat te verbranden, dat reukwerk. En de geur die opstijgt is symbool voor het gebed wat hij daar met zijn bebloede handen doet voor Gods aangezicht. Hij bidt voor het volk. En als hij daarmee klaar is, dan komt hij terug. En dan gaat de voorhangsel weer opzij en dan komt hij weer terug de voorhof in. En het volk wat daar staat te wachten, ziet de priester zijn handen opheffen met dat bloed er nog steeds aan. En hij komt met de zegen van God uit het heiligdom terug. Op grond van dat offer en dat gebed wat hij gedaan heeft, mag hij namens God het volk zegenen. En in heel die hoge priester en heel de dienst van de hoge priester heeft God al iets laten zien van wat er nou werkelijk moest gebeuren om een zondig volk bij God te brengen en een zondig volk te laten delen in de zegen. Dit is helemaal afbeelding van het werk van de Heer Jezus Christus. Want dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in het 4e hoofdstuk, vers 14, en in het 9e hoofdstuk, vers 24, Jezus Christus is de hoge priester. Hij is met zijn eigen bloed de hemelen doorgegaan en voor de Vader genaderd. Met zijn eigen bloed heeft hij bij de Vader voorbeden gedaan. Hij is de hoge priester, niet in de zin zoals Aaron, Psalm 110 zingt dat. Hij was niet uit het geslacht van Aaron, hij was naar de ordening van Melchizedek apart geroepen. Maar in de dienst gezet om te doen de dingen die nodig waren die het volk niet kon. En dan is de Heer Jezus, de hoge priester die niet gediend heeft in een tabernakel met mensenhanden gemaakt, maar in de hemel zelf. Want die tabernakel is afbeelding van de hemel. En wat de priester op aarde in de tabernakel in de tempel deed, dat was afspiegeling van wat Christus in de hemel doet. Hoe? Wanneer? Nou, we leven de zondag voor hemelvaart. En we hopen dat komende donderdag opnieuw te mogen vieren en herdenken dat de Heer Jezus opgevaren is van de Olijfberg als de grote hoge priester. Die indrukwekkende gebeurtenis waar de discipelen bij hebben gestaan en hebben gezien hoe hij naar boven, naar de hemel opvoer om het werk te gaan doen van de hoge priester. Geofferd heeft hij. Op Golgotha, zijn eigen lichaam, zijn eigen bloed heeft hij als een schuldoffer laten uitvloeien. En als hoge priester vaart hij op met zijn handen uitgestrekt, zegenend over zijn kerk. Zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van deze wereld. En wat gaat hij dan doen in de hemel? Daar gaat hij dat derde doen. Daar nadert hij met zijn bloed voor Gods aangezicht om te bidden. Het offer van de gebeden. Hij die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. En zo is die hoge priester in zijn persoon afbeelding van Christus, van dat priesterlijke ambt van Christus. En u weet, de Heer Jezus draagt ook die andere twee ambten nog in zich. Hij is de profeet die ons onderwijst in de weg van de zaligheid. Hij is onze profeet die ons leert. Hij draagt ook het ambt van de koning, want zijn hemelvaart is ook zijn kroningsdag. Hem wordt gegeven alle macht in hemel en op aarde en hij ontvangt de ereplaats aan de rechterhand van de Vader in de troon. En hij krijgt de bevoegdheid om straks ook het oordeel over de levenden en de doden uit te spreken. En als koning regeert hij alles en zijn koninkrijk zal doorbreken. Maar hij is vandaag met name ook de hoge priester. Een hoge priester die we nodig hebben om verzoening te doen over onze zonden. Een hoge priester die u en jij en ik nodig hebben om te doen de dingen die gedaan moeten worden om een zondaar bij God te brengen. En hem dat de zegen uit het heiligdom te doen delen. Een zegen over ons dagelijks bestaan, maar ook die geestelijke zegeningen. Hem te mogen kennen door het geloof. Zegeningen die wij nooit verdienen kunnen, maar die Hij verdiend heeft. En de eerste vraag die dan eigenlijk naar ons toekomt, als we de persoon van de hoge priester nou in het Oude Testament zien gaan. En we staan er eigenlijk als dat volk Israël ook bij in de voorhof. En als ik hem u preek als de hoge priester dat hij het heiligdom ingaat waar u en ik niet binnen kunnen gaan omdat God een verterend vuur is en wij zondaren, hebben we hem dan nodig? Heb je Jezus nodig voor je heil en voor de vergeving van je zonde om het recht te maken tussen God die uw schepper is en uzelf? En als u dan de hoge priester ziet gaan, en als jij hem ziet gaan, zie je dan in zijn gaan het onderwijs dat ons afleert om het zelf te doen. Om zelf te proberen aangenaam voor God te zijn, om zelf te proberen toch wel voor God redelijk te kunnen zijn. En dat je het ook afleert als je hem ziet gaan, die aangeboren hoogmoed waarbij je denkt, het zal wel meevallen nog met mij. Ik ben toch eigenlijk nog wel een nette Israëliet die daar staat in de voorhof en ik neem toch deel aan deze liturgie en aan deze dienst in de tabernakel. Het valt nog wel mee. Het gaan van de persoon achter het voorhangsel is het onderwijs. Ik kan het niet zelf. En het is de nodiging om nou te bidden of die hoge priester het voor mij wil gaan doen. Dat ik dat ga beseffen en dat ga beleiden. Ik heb een ander nodig. En dat wordt ook tot uitdrukking gebracht in de kleding die de hoge priester draagt. Dat is onze tweede gedachte vanavond, de kleding van die hoge priester. En dat is prachtige kleding geweest. Overigens, de hoge priester heeft twee verschillende soorten kleding gehad. Als hij in het heilige zijn werk doet, dan draagt hij de zogenaamde gouden ambtskleding. Die we net beschreven gevonden hebben. Maar op de grote verzoendag, dan draagt hij de witte ambtskleding. Heel eenvoudig, alleen een wit priesterkleed. 1 keer per jaar. Als hij het heilige der heiligen dus binnenging. Maar nu, als hij het heilige binnengaat om te bidden, dan draagt hij die blauwe mantel met granaatappeltjes en met belletjes. En met die tulband, met daarop die gouden plaat waarop gegraveerd staat, de heiligheid des Heren. En we hebben de beschrijving gelezen in Exodus 28, die efod die hij draagt, een soort schouderkleed gemaakt van goud en blauwpurper en roodpurper en scharlaken en linnen. Altijd weer de stoffen die terugkeren in de tabernakel, de kleuren, blauw en rood en paars en wit. En dat schouderkleed dat had een voor- en een achterkant met twee gouden gespen op de schouders vastgemaakt. En op die gespen Twee grote sardoniksteden met links en rechts 6 namen van de stammen van Israël. Daarop gegraveerd. Als die hoge priester gaat, dat heiligdom binnen, dan draagt hij symbolisch dat volk op zijn schouders. En hij draagt ze mee het heilige in. En aan die efod was met snoeren van gouddraad dat borstschild vastgemaakt. Een soort zak van dezelfde stof geweven. En daarin zaten die twee stenen, Urim en de Tumim. Waarschijnlijk een witte en een zwarte steen, waarmee ook recht gesproken werd. Van Gods wegen raad gegeven werd. En daarom wordt het borstschild ook genoemd het geschild van het gericht. En op dat borstschild 12 edelstenen in gouden kastjes vastgemaakt. En voor iedere stam van Israël een aparte steen. En op iedere steen de naam van de stam waarvoor die bestemd was, gegraveerd. En u ziet hem opnieuw gaan, die hoge priester. Hij draagt dat volk, iedere stam apart, op zijn hart het heiligdom binnen. God geeft de 12 stammen van Israël plaats op de schouders en op het hart van de hoge priester. En in die ene hoge priester zijn die stammen één. En dan kunnen ze nog zo verschillen, die stammen. En dan kunnen er op den duur ook wel stamgebruiken ontstaan zijn. En de ene stam was groter dan de andere stam. Maar in de ene priester worden ze binnengedragen op het hart van die hoge priester. Dan kunnen we uit verschillende kerkverbanden komen. Maar als we op deze ene hoge priester leren zien in het geloof, dan draagt hij, uit welk kerkverband we dan ook komen, zijn volk draagt hij op zijn hart. En hij draagt ze op zijn schouders. En hij gaat de weg die ze zelf nooit kunnen gaan, voor hen. En wat deze hoge priester nou symboliseert, dat heeft Christus werkelijkheid gemaakt. Heeft hij vervuld. Hij draagt de namen die de Vader hem gegeven heeft op zijn schouders. Hij heeft zijn schouders onder zijn volk gezet. Hij draagt de namen van zijn volk niet eens op zijn hart. Hij draagt ze in zijn hart. Ziet u wat dat betekent? Verstaan we het vanavond ook geestelijk? Want die hoge priester laat de geestelijke werkelijkheid zien. En de Heilige Geest wil dat vanavond ons ook onderwijzen voor het eerst of opnieuw. Hij leert ons allereerst dat een mens zalig moet worden, omdat hij er buiten staat van natuur. En dat hij zelf niet zalig kan worden in eigen kracht. Hij heeft een hoge priester nodig. Maar dat is niet het enige wat de Heilige Geest onderwijst. Als hij ons onderwijst in onze zonde en onze ongerechtigheid en dat we buiten het heiligdom staan en tot God niet kunnen naderen, dan is zijn werk ook om onze ogen te richten op die hoge priester. Om hem te zien gaan en hem dat werk te zien doen. Hij moet het alleen doen. En Christus moest het alleen doen. In de plaats van zijn volk. Maar hij deed het wat dat betreft alleen en hij was toch niet alleen. Zoals die hoge priester alleen dat heiligdom ingaat. Maar het volk op zijn hart draagt en dat volk met hem meegaat in hem. Dat is de prediking van die borstlap. Het volk blijft achter en kan het niet doen. En het gaat in de priester toch mee. Welk volk? Het verbondsvolk. Door de doop in Christus ingelijfd. Ja, dat mogen we vanavond ook zo belijden. Maar het is wel zaak dat die loten die op de wijnstok geënt worden uit de wijnstok de levenssappen gaan betrekken en uit hem het leven gaan ontvangen. Zo'n Israëliet die erbij stond, die was wel kind van het verbond, maar je kon erbij staan uit gewoonte. Zo'n Israëliet kon erbij staan met zijn kinderen en zeggen, ja, dit hoort nou eenmaal, we zitten hier. En ze zien de rituelen en ze zien de symboliek, maar zo'n Israëliet moest erbij leren staan in geloof. Want anders heb je er geen deel aan. Voor wie gaat die hoge priester? Hij gaat voor dat verbondsvolk. Maar dat verbondsvolk is nou juist in dat verbond opgenomen om zich door de hoge priester te laten dienen. Door het geloof in de hoge priester die dat borstschild draagt met de namen van de stammen. Weet u, Paulus schrijft daar later over, ook in Efeze. Wat ziet het geloof in deze hoge priester? Wat mag de gelovige vanavond in deze hoge priester ontdekken in deze Jezus? Als hij die weg gaat, met het volk op zijn schouders en in zijn hart. Het geloof ziet dit. Ik ben met hem meegegaan, overal waar deze hoge priester ging. Waar was ik op Goede Vrijdag in de hoge priester? Mee aan het kruis. Waar was de gelovige die in Christus geborgen is op stille zaterdag in het graf? Waar was de gelovige op de paasmorgen die in Christus geborgen is, in hem opgestaan uit de doden? Ja, zegt Paulus zelfs, we zijn door het geloof in hem medegezet in de hemel. Meegegaan met die hoge priester in het heiligdom. Efeze 2 vers 6. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Geloof je dat? Als zo'n Israëliet die daar niet mee kan, maar in geloof op die hoge priester moet zien. En moet zien hoe hij daar dat werk gaat doen. Je met een lege bedelaarshand daar wachten tot hij terugkomt. Als hij gedaan heeft de dingen die gedaan moeten worden bij de Vader. Heb je dat leren geloven in die kinderlijke overgave? Niets uit mij, alles alleen uit Christus. In hem is een schat van zegeningen. In hem alleen bezit ik wat tot mijn zaligheid dient. Met hem gezet in de hemel, getuigt Paulus. Ja, dan is die grote hoge priester opgevaren naar de hemel en hij droeg de namen van zijn volk mee op zijn hart en in zijn hart en op zijn schouders. En wat werkt dat uit? Dat werkt uit dat dat volk van hem hier op deze aarde nog met twee benen op de grond staat, midden in deze wereld. Maar hun wandel is in de hemelen geworden. Ze zijn niet meer thuis in deze wereld, maar ze zijn ook nog niet thuis in het Vaderhuis. Ze zijn op reis naar die stad die fundamenten heeft. En dat wordt dan ook verlangen in het hart, toch? Dan wordt er het verlangen geboren om die hoge priester terug te zien komen uit dat heiligdom. Om de volle zegen te mogen ontvangen. En wij verwachten Christus uit de hemelen, toch? Met de hoop op een beter vaderland. En er komt een tijd dat het zover zal zijn. Deelt u in dat geloof, deelt u in die genade, de genade van die barmhartige hoge priester. Zonder hem kan het niet, echt niet. Alleen de hoge priester baant de weg tot in het heilige. En daarom zegt de Heer Jezus ook in Johannes 14, niemand komt dan tot de Vader dan door mij. Laat niemand vanavond denken, het kan wel zonder Christus. Het kan wel in mijn eigen priesterdienst. Zonder de geloofsband aan Christus kunnen we niet zalig worden. En wie het wel denkt vanavond en het blijft denken, komt straks echt bedrogen uit. Want Christus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. en ik ben het leven. En er is maar één manier om straks in het heiligdom te komen, het Nieuw Jeruzalem. Dat is door Christus. Hij is de deur. En de prediking mag dat ook vanavond verkondigen voor ons, voor het eerst, misschien of opnieuw. Het kan in hem. Er is plaats bij deze hoge priester. Hij heeft zijn handen uitgebreid. En als u zich afvraagt, zou mijn naam nou daar op die borstlap gegraveerd zijn? Zou ik er nou bij mogen horen? Zou het voor mij nog kunnen, deze hoge priester, die nodigt om uw naam maar bekend te maken bij hem? Hij is de middelaar tussen God en zondaar. Hij is de voorspraak bij de Vader. En de nodiging mag ruim uitgaan. Deze grote hoge priester is met zijn zegenende handen opgevaren. En heeft het toegezegd en beloofd. Zie, ik ben met u. Al de dagen tot de volleinding van de wereld. En het is uw nut dat ik tot de Vader opvaar. En wie biddend buigt onder die uitgestrekte en doorboorde handen, die mag aan die genadetroon genade vinden. En geholpen worden. En barmhartigheid verkrijgen. Zou dat nou mogen? Zou daar nou wel plaats voor mij zijn aan die genadetroon? Zou er plaats zijn bij deze hoge priester? Misschien is er iemand die vanavond denkt terug aan zijn leven en wat er in zijn leven heeft afgespeeld. En als die denkt aan zijn zonde en aan zijn onreinheid. Dat hij denkt, zou dat nou echt kunnen? Zou er ook maar één ogenblik mogelijkheid zijn dat ik tot die priester ga? En misschien kunt u dan de tollenaar wel zo goed begrijpen, die maar het liefst ergens helemaal achterin de tempel blijft staan op de drempel en zei, ik kan toch niet wegblijven uit de tempel, maar ik durf er eigenlijk ook niet binnen te gaan. Heere, wees mij de zondaar genadig. De Heere weet ervan. En hij geeft voor zulke zondaren nou juist een barmhartige hoge priester die tussen hem en ons in wil gaan staan. En die de gemeenschap met God mogelijk maakt. En wie dan vanavond met dat soort vragen nog eens nauwkeurig let op de kleding van de hoge priester, die mag daar zo'n troost ontvangen. Want de band tussen die priester en dat volk is onverbreekbaar. Gouden kastjes. Daar zijn die stenen in gevat. En in die stenen staat die naam gegraveerd. Ik heb u in mijn handen palmen gegraveerd. Gij zijt mijn. Dat gaat er nooit meer uit. En dat graveersel is zo diep gegraveerd, dat gaat er niet uit. Dat is er niet in gegraveerd vanaf de geboorte. Dat is er niet in gegraveerd vanaf mijn wedergeboorte of vanaf mijn eerste geloofsdaad. Dat heeft God van eeuwigheid erin gegraveerd. Gelovigen zijn volk, zijn gegevenen van de Vader. En de Vader krijgt er nooit spijt van dit volk wat hij aan zijn zoon gegeven heeft. Kan je je soms niet voorstellen. Maar toch is het zo. Zacharia 3. Waar Jozua, de hoge priester, als een stuk brandhout uit het vuur gerukt wordt. Nou, als God een stuk brandhout uit het vuur rukt, dan pakt hij dat niet uit het vuur om ernaar te kijken en vervolgens te zeggen, nou hier kan ik niks meer mee. Ik gooi het maar terug in het vuur. Nee. Hij heeft er nooit spijt van dat volk wat hij aan zijn zoon gegeven heeft. Dat is onberouwelijk. En daarom kan Paulus zeggen, uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat volk is in hem begrepen. Dat volk wordt in hem bewaard. En wie op de priester ziet en zijn kleding ziet en ziet dat, oh wat waren dat voor stammen. Je kan er zoveel van vertellen. En als je het samen moet vatten, dan is heel dat volk Israël een wederhorig. Kroost. Maar God heeft ze in gouden kastjes gezet. En ze kunnen er niet uitvallen. Wie zal scheiding brengen tussen God en ons? Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die in Christus is? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of gevaar of zwaard? Niets is er. En kijken we dan nog eens waar die borstlap nou eigenlijk zich bevindt. Ik zei al dat hij, die hoge priester, draagt dat op zijn hart. Dat gaat nog verder dan die twee stenen op zijn schouders. Ja, dat is ook vertroostend. Dat volk wordt op sterke schouders gedragen. Van onder u zijn eeuwige armen. Maar iemand of iets op het hart dragen, dat geeft die nauwe verbinding aan. En zo stond die hoge priester in een nauwe verbinding met dat volk. In een hartelijke betrekking. En dat is ook bij de borg, de Heer Jezus Christus, zo. Dat volk waarvoor hij zijn leven gaf, is hem zo lief. Dat volk dat met een verslagen hart en een verbroken geest tot hem vlucht. Ze zijn edelstenen. Ja, wat zijn edelstenen nou eigenlijk? Het zijn gewoon stenen. Maar dat zijn van die stenen waar wij waarde aan geven. Vanwege de kleur of vanwege de helderheid. In zichzelf zijn ze eigenlijk helemaal niks. Maar omdat er waarde aan gegeven wordt. Zo is zijn liefde voor zijn volk, waar ze dan ook vandaan komen en hoe ze dan ook zijn in zichzelf, onvoorwaardelijk. Uw liefde tot Christus legde niet de band. Maar zijn liefde voor zondaren. Een wonder van Gods genade, als dat de band legde en niet mijn liefde tot hem, dan kunnen ook mijn overgebleven zonden de band niet verbreken. Dan beleid ik ze aan zijn voeten, waar hij getuigt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dan wordt een mens zo klein als die zo de Heer Jezus als de hoge priester ziet gaan, toch? Wat een liefde voor een arme zondaar. En als je dan nog eens let op het werk dat hij doet als hij die borstlap draagt. Hoe heerlijk is deze hoge priester. Aaron die deed dat een poosje en dan kwam hij weer terug. Hij kon niet altijd bij dat gouden brandreukofferaltaar staan. Hij moest daar zijn gebeden doen en dan weer terugkeren. Maar de Heer Jezus, daarvan wordt getuigd, hij leeft altijd om voor de zijnen te bidden. Van hemelvaart tot wederkomst bidt hij al die duizenden jaren lang al. En hij bidt zelfs 's nachts. En zijn priesterwerk gaat altijd door. En omdat hij volkomen verzoening gedaan heeft over de zonde met zijn eigen bloed, is zijn gebed altijd een gebed dat door de Vader verhoord zal worden. Deze hoge priester bezit alles wat onmisbaar is om voor zondaren het recht te kunnen maken bij de Vader. Hij draagt die namen op zijn schouders en in zijn hart, de kleine en de grote, de zoekers. De hongerigen en de dorstigen naar de gerechtigheid die alleen nog maar honger hebben en het nog niet gevonden hebben voor hun beleving. Maar ook de verzekerde en de bevestigde. En er wordt niet één door hem vergeten. En in alle teleurstelling en ziekte en verdriet en verleiding en dood kan hij, die ons in alle dingen gelijk geworden is, met ons meevoelen. In alle dingen gelijk, behalve die zonde. Die scheiding maken tussen God en mijn ziel. Hij is die hoge priester die medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Hij begrijpt ze zo goed. Onze noden, onze angsten, onze pijnen. En wat kunnen we soms tobben en worstelen in de eenzaamheid. Maar daar is de hoge priester. Die weet wat eenzaamheid is. Niet alleen omdat mensen hem verlieten, maar ook omdat God hem verliet toen hij hing aan het kruis. En het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij is die barmhartige hoge priester die bidden wil. Voor degene die zich tot hem om troost begeven. En als zijn volk hierdoor lijden geheiligd moet worden, dan staan die hoge priester alle middelen ten dienste om zijn volk het ook in die weg van moeite en nood en van smart te laten ervaren dat hun bloed, hun tranen en hun lijden dierbaar zijn in zijn oog. En dat ze het mogen weten, u hebt al mijn tranen in uw fles vergaard. En als u dan nog eens kijkt naar het doel van die borstlap. Die moet hij nou dragen ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere gedurig. Is dat een troostvolle uitdrukking? Dat volk dat zelf het heilige niet binnen mocht gaan. Niet voor dat altaar mocht verschijnen omdat het zondig was en buiten moest blijven. Ze worden door die hoge priester binnengebracht en hij draagt ze op een hart als een voortdurende herinnering voor God. Niet dat God zijn volk zou vergeten, nee, de Heere weet het alles. Hij heeft die herinnering niet nodig. Maar het is nou ten behoeve van dat volk dat buiten staat te wachten. En als ze die hoge priester zien gaan, kijk, hij draagt die borstlap. En dat is een herinnering dat God aan ons denkt. En dan zullen Israëlieten vast wel beschaamd hun hoofd hebben gebogen, ook als ze dat hebben gezien. Want hoe vaak hebben wij hem vergeten? En hoe vaak denk ik niet aan God? En hoe vaak ongerechtigheid van mijn kant tegenover geduld van God? Ontrouw van mijn kant tegenover zijn trouw? En dat was de prediking ook van die borstlap. Gedurig voor het aangezicht van de Heere. Hij bleef aan zijn volk denken. Hij zag zijn volk in die hoge priester aan. Hij dacht aan zijn verbond. Als die hoge priester met dat hele volk tot hem naderde. God denkt aan mij bestendig. Dat mag een kind van God weten die zich zo overgeeft aan deze hoge priester. Heere Jezus, bid voor mij. Wat een troost voor u. Als u misschien bang bent dat uw gedachten op latere leeftijd verward zouden raken. Of misschien kent u wel iemand, misschien wel je opa of je oma die dementerend is. Hij denkt aan mij. Of als ik in coma zou raken. Of als ik zo ziek zou worden dat ik geen kracht meer heb om te bidden. En alle energie die mijn lichaam nog heeft bezig is met de ziekte in mijn lichaam. Dan kun je eromheen staan als familieleden en samen je handen vouwen en voor de zieke bidden. Maar wat een troost, er is een hoge priester in de hemel die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Ook als ze het zelf niet kunnen. Ook als ze komen aan de laatste grens die ze moeten overgaan en die ze alleen zullen moeten overgaan. En niemand van je geliefde kan mee. Deze hoge priester wel. Want ik ben dood geweest en zie ik leef tot in alle eeuwigheid. Dan stijgt het reukwerk van deze hoge priester op voor zijn vader. Ten behoeve van zulke gelovigen die het niet meer kunnen. Zien jullie nou jongelui hoe belangrijk het is dat je deze hoge priester kent in je goede dagen. Prediking van dat evangelie dat God dat schuldige volk niet in zichzelf, maar in de hoge priester wil aanzien. Zelfs al zouden we het vanavond moeten belijden, we hebben het opnieuw verzondigd. En zijn er geen dagen zonder getal waarin dat gebeurt. De grote hoge priester. Nee, als Aaron daar binnen ging om verzoening te doen met dat bloed. Dan kwam hij daar niet binnen en rukte die een van die stenen van die borstlap af. Nou, deze stam is zo ontrouw en ongehoorzaam en zondig geweest. Voor hen nu niet. Nee. Juist niet. Dan bidt hij juist. Dat we aan Gods genade niet zouden vertwijfelen. Maar dat we ook niet in de zonde zouden blijven liggen. En zo ligt de zekerheid van de zaligheid en van de uitkomst van ons leven vast in het doorgaande werk van de Heer Jezus Christus, door zijn voorbeden bewerkt. Zoals hij het ook tegen Peter gezegd heeft: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Als de Satan begeert om te ziften als de tarwe, en dat doet hij. Dat doet hij met ouders, dat doet hij met hun kinderen, dat doet hij met kleinkinderen. Hij gooit ons op de zeef van verleiding en van beproeving en van verwereldlijking. Maar omdat er een hoge priester is, mag u als grootouders bidden voor uw kleinkinderen. Lieve Heer Jezus, houd u ze vast in uw voorbeden. Mag je als ouders blijven bidden en blijven hopen, al mis je misschien een van je kinderen vanavond in de kerk. Hij is die pleitbezorger. En dan kan het zelfs zo zijn dat hier iemand vanavond nog als een onbekeerde binnenkwam. Maar die door de prediking van het evangelie van de hoge priester geraakt wordt door het werk van Gods geest. En hoe kan dat nou? Hoe komt dat nou? Omdat de hoge priester gebeden heeft. En dat bad hij al toen we vanmorgen nog sliepen en nog wakker moesten worden. Vader, ik wil dat vanavond het uur aanbreekt dat mijn zaligheid uitgedeeld wordt aan die jongen, aan dat meisje. Aan die ouderen die het nog steeds niet zeker wist en durfde geloven. Vader, ik bid, verheerlijk mijn naam in het leven van hen. Nou, dat is de bedoeling ook van de prediking, toch? Van deze hoge priester, dat we ons zouden laten opnemen in zijn voorbeden. Hoe? Door het nou hartelijk te bidden om Jezus wil. U die altijd hoort om Christus wil. Kent u dat gebed? Hebt u zo door het gebed de verbondenheid aan die hoge priester gekregen? En zoek jij die verbondenheid aan deze hoge priester? Als het nou niet zo is, dan is het vanavond nog de tijd. En de prediking van die hoge priester die gaat, die nodigt uit. Zie op hem. Vertrouw je zaak, je leven, alles aan hem toe. Die dat heiligdom ingaat om het recht te maken met de Vader. Er is maar één weg tot de zaligheid. Jezus Christus. En er is maar één weg waardoor ik aan hem deel krijg. Dat is heel mijn verloren bestaan. Aan hem overgeven. Aan hem beleiden, hem aangrijpen. En met geen enkele verdienste van onze kant kunnen we voor God verschijnen, maar met Christus alleen. Maar met Christus dan ook helemaal. Want zijn werk hoeft niet aangevuld te worden, mag niet eens aangevuld worden met iets van mij. En daarom, als u die hoge priester zo nauw ziet gaan, u die hem zoekt, zou u niet op hem hopen? U die hem gelooft, volhard in dat gebed waarin u alles van hem verwacht. Want zo worden degenen die van Christus zijn steeds weer aan de Vader getoond. Vader, ik wil. Dat degene die u mij gegeven hebt, zullen zijn waar ik nu ben. Daar ligt de vastheid van de kerk. Daar ligt de troost van de kerk. Daar ligt de toekomst van de kerk, van alle tijden en alle plaatsen. Die voorbeden, waar hij zijn volk naar huis bidt. En hij vergeet er geen een. Hij krijgt ze allemaal thuis in dat heiligdom, dat nieuw Jeruzalem waar geen tempel meer is, omdat het de hele stad de tempel is, het hele huis van God is. En waar al de zijnen hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien, waar God alles en in alles zal zijn, om Christus wil. En om het dan zo te bidden. Lieve Heiland, bid ook voor mij. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wat is dat een wonder dat we dat mogen zingen op grond van uw woord. Geen mens had dat ooit zelf kunnen bedenken. En als we iets van onszelf leren kennen in een uw heilig licht, dan hadden we het nooit durven bedenken dat dat zou kunnen. Dat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Dat opstandige volk, dat hardnekkige volk, dat hardleerse volk. En daar komt uw kind toch ook nooit bovenuit in dit leven. Want als Paulus het aan het eind van zijn leven moet schrijven, Heere, aan Timotheus, dan zegt hij het nog, als hij het heeft over het werk van uw zoon, tot vergeving van de zonde, om zondaren zalig te maken, van wie ik de grootste ben. Maar als we zo op de hoge priester leren zien, door het werk van uw geest, dan wordt dat onmogelijke toch mogelijk. Zelfs een opstandig volk mag eeuwig bij u wonen, om Christus wil. En dan rest ons toch ook inderdaad niets anders dan u, Heere Jezus, de eer en te geven en u te aanbidden. Want u bent waardig om te ontvangen alle eer en aanbidding en majesteit en glorie. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en gemaakt tot priesters en koningen voor God. Heere, wij bidden u of dat dan de zalige uitwerking van de prediking ook van deze avond mag zijn. Dat we dat lied door het geloof leren zingen. En dan bidden we voor elkaar en dan dragen we elkaar aan u op. U kent ons, u weet van onze omstandigheden af. Van moeite, van zorg, van blijdschap, van vreugde, van teleurstelling, van voorspoed. En wij bidden, lieve Heiland, grote hoge priester, bid voor een ieder van ons. En bid voor hen die ons ook lief zijn. En die we vanavond of misschien al langere tijd missen in uw dienst. En houdt u ze vast en brengt u ze terug op uw trouwverbond. Wees u met deze gemeente. Wilt u hier wonen en werken door uw woord en geest en deze gemeente opbouwen in dat allerheiligst geloof. U tot eer, tot zaligheid van een ieder. We dragen de Broeders Kerkenraad aan u op. Ouderlingen en diakenen. Geeft u ook hen steeds wat nodig is om in dat ambt te kunnen dienen. Geloof, hoop, liefde tot u en liefde tot de gemeente. En laten ze op hun werk ook vrucht mogen zien. Dragen onze broeder en collega, dominee Breuren, aan u op. Zijn vrouw en gezin, wees u hem ook goed en nabij. Bedien hem steeds vanuit de rijke schat die in uw hemel ligt opgetast. Om hem te maken, ook een uitdeler van menigerlei genade. Stel hem tot een zegen en bekroon ook zijn werk. Wij willen u zo danken voor alles wat u deze avond ons schonk. Wij bidden of u met ons mee wil gaan van hier. Brengt u ons veilig daar waar we wensen te komen en in het bijzonder denken we dan aan hen uit ons midden die misschien wel in een stil huis thuiskomen. Weduwnaren, weduwen, zij die alleen door het leven gaan. Wees zelf, Heere, degene die hen verwelkomt met uw genade en met uw trouw. Met uw vrede die het verstand te boven gaat. En wees u ook in die dingen van stil verdriet misschien. Die barmhartige hoge priester. En zo komen we u dankzeggen en bidden. Wilt u ons genadig verhoren, niet om iets in ons. Maar wij bidden het u in de naam van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, die grote hoge priester, die aan uw rechterhand is, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden en wiens gebed u altijd hoort. Uit genade. Amen. Ik zal Sions, ik zal de arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. We zingen samen tot slot uit Psalm 132, het tiende vers. ontvang nu met een biddend hart de zegen van deze God die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.